Goed, het is weer tijd voor een nieuw webinar over jullie kinderen, over jullie hoogsensitieve kinderen. En meer bepaald, dit webinar gaat over hoogsensitief opvoeden. Waarschijnlijk heb ik dit nogal wel eens eerder gezegd, maar ik heb heel wat stokpaardjes als het gaat over hoogsensitiviteit en hoogsensitieve kinderen. Maar hoogsensitief opvoeden is toch wel essentieel. Het is gewoon een fundament. In hoe dat je op een bepaalde manier de hoogsensitiviteit van jouw kind daarmee leert omgaan. En hoe juist, dat komt vandaag al voor een heel deel aan bod. Hè, maar het is echt wel de bedoeling vandaag, of in dit webinar, dat ik daar jou kennis mee laat maken. Dat je vertrouwd geraakt met wat die term nu eigenlijk juist betekent, wat dat die eventueel kan opleveren of kan opbrengen voor jou, maar ook vooral voor jouw gezin en voor jouw kind heel specifiek natuurlijk. Dus het gaat over, wat is dat nu eigenlijk? Waarom zou ik in godsnaam dat hoogsensitief opvoeden als iets gaan toepassen in mijn gezin en hoe ga ik dat toepassen? Nu, die hoe die komt iets minder uitgebreid aan bod, want natuurlijk, die hoe, ja, daar kan ik ook uren over vertellen. Dat komt allemaal aan bod aan in het hele grote traject dat ik ontwikkeld heb voor ouders van hoogsensitieve kinderen, meer bepaald in hoogsensitief opgroeien. Nu, dit webinar blijft altijd iets meer. Is een uur waardevolle informatie. Een uur waardevolle informatie, zeg ik het juist. Hè? Maar natuurlijk kan daar niet alles in aan bod komen. Maar wat het is, waarom dat ik er zo'n fan van ben en wat je daar eigenlijk allemaal mee kan bereiken, dat komt vandaag zeker aan bod. En twee items die ik echt heel belangrijk vind om binnen dat hoogsensitief opvoeden te kaderen, komen vandaag ook aan bod. Zodat je toch een beetje een idee hebt van ja, wat dat er juist nu is en dat je ervan kan proeven. Toch al voor een beetje. En het proeven is direct ook goed. Dat proeven, daar ga je ook meteen iets mee kunnen gaan doen in jouw gezin. Je weet, ik ga u niet graag op hun honger laten zitten. Dus hetgeen dat ik deel, daar ga je ook echt iets mee kunnen doen. Nu, de inhoud gaat dus echt over die hoogsensitiviteit, hè, van jouw kind. Dat zorgt voor bepaalde heel intense emoties, ingewikkeld denken. Van daaruit komt ook het gedrag, hè, dat niet altijd even makkelijk te begrijpen valt als ouder, maar waar je ook niet altijd van weet van hoe moet ik dit nu gaan ondersteunen. Maar dat gedrag, die intensiteit, dat denken, dat voelen, dat komt ergens van en dat komt door die hoogsensitiviteit. Nu, kort door de bocht komt dit weer even aan bod, gewoon om het geheel weer te gaan kaderen, want dat is nodig om te weten waarom dat dan die hoogsensitieve opvoeding zo belangrijk is. We gaan het ook hebben over hoogsensitief opvoeden. Wat als je bijvoorbeeld dat met twee doet en de ene ouder is hoogsensitief en de andere niet. Ja, dan heb je eigenlijk een heel ander referentiekader of een andere bril op van hoe dat je naar jouw hoogsensitieve kind kijkt. En dat is heel belangrijk om daar in dit webinar even bij stil te staan. Daarna gaan we over naar wat zijn nu eigenlijk die basisprincipes van hoogsensitief opvoeden. Maar ook hoe ga je nu jouw kind binnen die emotionele rollercoaster waar dat die al wel eens op zit. Of die gedachtenrollercoaster waar dat die wel eens mee deelt. Hoe ga je daar al misschien nu al mee kunnen omgaan? Goed, hoogsensitieve kinderen kort door de bocht. Nu, jullie hebben in The Village het eerste webinar over hoogsensitieve kinderen gehad. Dat is totaal niet kort door de bocht. Daar komt al heel veel aan bod over die neurobiologische verschillen, die wel degelijk bewezen zijn. En dus als je hier meer over wil weten, dan is dat webinar echt nog eentje om terug te gaan herbekijken. Wil je het hele pakket hebben, hè? Dus de hele module die erover ontwikkeld is, waar dat je eigenlijk van A tot Z alles te weten komt over het kenmerk hoogsensitiviteit, dan kan je daarin alles vinden in het grote traject hoogsensitief opgroeien. Nu, om hiermee verder te gaan, om nog eens duidelijk te maken waarom hoogsensitief opvoeden zo belangrijk is, staan we natuurlijk ook stil bij hoogsensitiviteit zelf. Jouw hoogsensitieve kind of jullie hoogsensitieve kind of jullie hoogsensitieve kinderen, die zijn best wel intens. Dat ga je al zeker ervaren hebben. Maar dat is niet alleen intens gedrag dat jij ziet, dat jij ervaart, intens gedrag dat zich manifesteert in je gezin. Maar voor jouw kind zelf is die hoogsensitiviteit ook echt intens. Het hele vele denken, het hele vele voelen. En dat daar dan eigenlijk nog bij in een lichaam dat nog volop in ontwikkeling is. En dan heb ik het echt niet alleen over het hormonale, dan heb ik het eerder over het leven, leren, begrijpen, de eerste ervaringen in vriendschappen, de eerste, ze leren constant nieuwe dingen, hè. Het zijn altijd nieuwe ervaringen. Het leven, ja, daarin leer je, daarin groei je. En als je daarbij, hè, dat is al uitdagend genoeg, zonder hoogsensitiviteit. Het is sowieso moeilijk om de wereld te begrijpen, maar stel dat je dan ook nog eens zo uitgebreid denkt over alles, zoveel associaties maakt met naar de toekomst toe, terug, gaat vergelijken, gaat associëren met wat je al hebt meegemaakt. Ja, dat is enorm complex. Het leven aan zich valt al niet te begrijpen. Zelfs als je niet hoogsensitief bent. It makes no sense, af en toe. Laat staan voor je kind dat het nog allemaal heel veel dingen voor de eerste keer moet ervaren. En een hoogsensitief brein heeft dat alles gewoon veel diepgaander gaat verwerken. Dit is absoluut niet zomaar iets dat ik vertel. Hè. Dit is allemaal heel wetenschappelijk bewezen. Die neurobiologische verschillen die zijn enorm. Dus een hoogsensitief brein of een niet-hoogsensitief brein, het werkt gewoon anders. Het werkt niet beter of niet slechter. Er is niks mis mee, zowel niet met het ene brein als met het andere brein. Het functioneert anders. Het is anders geprogrammeerd. Het laat andere hoeveelheden prikkels binnen en ze worden op een andere manier verwerkt. En dat is heel belangrijk om dat te weten. Die bril is echt belangrijk om op te zetten wanneer dat je naar je kind kijkt. Hè? Want anders gaat het al heel snel lijken alsof jouw kind zich aanstelt of te gevoelig is aan alles. Of ja, dat het van alles een drama maakt of dat het voor het minste blokkeert. Hè? Dus het is heel belangrijk om te weten dat het gedrag dat jouw kind stelt, dat daar een oorzaak voor is. Dus dat daar die neurobiologische diversiteit de grondslag is van waarom dat hij doet zoals dat hij doet. Pas op, ik ga het nu al zeggen, voor het geval dat de partner die eventueel meekijkt en nog niet helemaal mee is en nu sceptisch zegt van ja, maar dat kan niet voor alles een excuus zijn. Wel, in dit webinar komt dat nog heel duidelijk aan bod. Nee, het mag geen excuus zijn voor gedrag. Dus hoe dat we daarmee om gaan gaan, komt nog veel duidelijker aan bod later in dit webinar. Maar weet wel dat zolang dat je de hoogsensitiviteit van je kind niet leert kennen, dat je heel veel gaat categoriseren als zijn van dit is overdreven of waarom moet alles zo moeilijk zijn? Of allee, kan het niet allemaal wat makkelijker? Waarom zoveel weerstand? Waarom zoveel gedoe? Zolang dat je het niet begrijpt van waar het gedoe komt, ga je het altijd als gedoe gaan zien. Nu, het gedoe aan zich hoeft niet altijd getolereerd te worden, mag ook aangepakt worden. En dat ga je ook merken in dit webinar. Nu, het hoogsensitieve kind bestaat niet. Heeft ook te maken met welk type hoogsensitiviteit dat jouw kind heeft. Hè? Introvert, extravert, ambivert, allee. Dat zijn al heel belangrijke verschillen, waardoor dat je perfect twee hoogsensitieve kinderen thuis kan hebben en toch totaal twee andere kinderen in huis kan hebben lopen. Nu, het leuke daaraan is, die neurobiologische diversiteit, die geldt wel voor elk hoogsensitief kind. Dus die programmatie, de manier waarop dat die prikkels verwerkt, is eigenlijk conform. Dat kan je echt gelijk trekken. Maar er is zoveel meer, hè. Het ene kind heeft meer temperament dan het andere kind. De opvoedingsstijlen zijn daarin belangrijk. Het al dan niet al weten dat jouw kind hoogsensitief is en die hoogsensitiviteit begrijpen, gaat een invloed hebben op hoe jouw kind zich gaat gedragen ook, hè. Nu, hoogsensitiviteit is geen diagnose. Het is ook geen trend, hè. Het is niet iets dat verzonnen is voor de laatste jaren voor kinderen die overprikkeld zijn, hè, om daar even een label op te gaan plakken, omdat het geen autisme of geen ADHD is, dat we daar maar iets anders op gaan plakken. We gaan het niet minimaliseren, maar het is ook geen stoornis, hè. Dus heel belangrijk, er is niks mis. Neurobiologisch gezien, dan is er niks mis met iemand die hoogsensitief is. Er zijn wel verschillen. Dus er is niks kapot. Er zijn wel verschillen. En dat is heel belangrijk. 20%, 1 op 5, zou hoogsensitief zijn, hè, of zou het hoogsensitieve kenmerk hebben. Omdat niet elke hoogsensitieve persoon gelijk is aan elkaar, is dat ook niet altijd zo makkelijk te zien. Het is niet altijd zomaar duidelijk in een groep van 25 kinderen. Ah, die vijf, voilà ze, die zijn nu hoogsensitief. Heeft weer te maken met op welke manier dat hun ouders er bijvoorbeeld al mee omgaan of er naar kijken. Welk type hoogsensitief dat ze zijn bijvoorbeeld. Dat heeft met heel veel zaken te maken. Dat je ze niet altijd zo gaat kunnen herkennen. Maar weet gewoon dat als jij een kind hebt en het zit in een klas van 20 à 25 kinderen, ja, dat er waarschijnlijk een 4 à 5 andere kinderen ook op dezelfde manier neurobiologisch zijn afgesteld, geprogrammeerd. Ja. Nu, in klasverband ga je dat ook niet altijd kunnen zien, omdat hoogsensitieve kinderen echte chameleons zijn. Hè? Kinderen die heel plezend zijn, heel zorgzaam zijn. Het is vooral thuis dat de ouders de hoogsensitiviteit heel sterk gaan merken. Want thuis, ja, mogen ze zichzelf zijn, is er voldoende veiligheid. Laat ze die pleasingrol voor een deel los, hè? En dan, ja, komt al het drama naar boven. En dus de hoogsensitiviteit, als we gaan kijken naar het kind, gaat vooral zich manifesteren thuis. En oudercontacten bijvoorbeeld, heel vaak gaan leerkrachten zeggen van: oh, geweldig kind, en dit en dat. En de ouders denken van: oh, je zou eens moeten weten hoeveel buikpijn dat hij op voorhand heeft, of hoeveel gedoe dat er s'avonds is, of hoe boos dat hij s'avonds. Maar dat dan, het lijkt dan over een ander kind te gaan. Dat is heel herkenbaar, misschien voor u ook. Maar opnieuw, het hoogsensitieve kind bestaat niet. En in hoeverre dat jij er al mee om weet te gaan en wat het kenmerk al kent en het, ja, het ziet in jouw kind en er al mee om kunt gaan, gaat een hele grote impact hebben over hoe dat die hoogsensitiviteit naar buiten komt. Zijn het zorgen, kindjes? Ja en nee. Opnieuw, als je het niet kent en je past het hoogsensitieve opvoeden niet toe, dus je kan je kind er ook niet in gaan ondersteunen, dan is die hoogsensitiviteit een kenmerk dat enorm vermoeiend is voor jouw kind, dat zeer, als zeer lastig gaat ervaren worden, ja, wat toch wel voor het nodige, ja, voor een soort van ongelukkig gevoel gaat zorgen. Hè. Ze voelen zich heel vaak een buitenbeentje, niet aanvaard. Nochtans zijn het heel geliefde kinderen. Ze gaan eigenlijk wel wat gebukt onder hun hoogsensitiviteit. Dus ik ben heel blij dat je naar dit webinar kijkt. En opnieuw daardoor heel alert gaat zijn voor die hoogsensitiviteit. En wat dat allemaal voor je kind kan betekenen. Maar ook natuurlijk dat je in dit webinar de soort van ja, begrijpt wat die hoogsensitieve opvoeding juist is en wat dat kan betekenen, zowel voor u als uw kind, hè. Want er bestaat eigenlijk een basishandleiding om die hoogsensitiviteit van jouw kind te gaan ondersteunen. En dat heeft een enorm, enorme impact op het welbevinden van jouw kind. En natuurlijk heeft dat daardoor ook een rechtstreekse impact op, ja, op uw welbevinden, op hoe aangenaam het terug in huis kan zijn, hè. Want het is echt, ja, het is pittig voor uw kind, maar het is ook pittig voor de ouders om een hoogsensitief kind te hebben. Nu, in het webinar over hoogsensitieve kinderen of over die hoogsensitiviteit komt dit allemaal heel duidelijk aan bod. in de module nog duidelijker, die in het grote traject zit. Maar het is wel degelijk zo dat jouw kind veel meer gaat opmerken zonder dat hij daar een keuze in heeft. Dus er gaan ook veel meer details verwerkt worden, niet alles even bewust. Gelukkig ook onbewust, want anders zouden we echt allemaal gek worden, denk ik. Maar onbewust en bewust wordt er een gigantische hoeveelheid prikkels verwerkt. Prikkels of informatie, het is maar hoe dat je het wilt benoemen. Er komt dus, we merken meer op, hetgeen dat we opmerken of dat jouw kind opmerkt, via jouw zenuwstelsel gaat eigenlijk doorgezend worden naar de hersenen. En waar eigenlijk die informatie, die objectieve informatie, door moet gaan om dan subjectief te gaan vertaald worden van wat krijg ik hier eigenlijk allemaal binnen. Daar is eigenlijk een soort van poort, ik noem die al wel eens de prikkelpoort, of de thalamus is de juiste benaming. Die gaat veel verder openstaan. Dus er gaat een veel grotere hoeveelheid ook gewoon door mogen gaan. Hè? Dus ze pikken meer op dan gemiddeld. En die poort die dus het toestaat om verwerkt te worden, waardoor het dus wel doorgaat in jouw hersenen om als informatie waar iets mee moet gebeuren. Die poort staat verder open, dus er komt ook gewoon veel meer binnen. En in dat stukje is het ook bijvoorbeeld geen onderscheid in hoofd- en bijzaken. Dus de kleinste prullen, de kleinste details, kunnen voor je kind superbelangrijk zijn. Daar kan die heel veel waarde aan hechten. Daar kan die ook door helemaal gaan beginnen flippen. Dat je denkt van, allee, dat gaat nu maar over zoiets stom. Jouw kind gaat het heel moeilijk vinden om te gaan differentiëren in wat is nu belangrijk en wat is nu niet belangrijk. Hè. Jouw kind gaat, omdat de verwerking ook diepgaander is en er gaan veel meer hersengebieden actiever aan de slag met al die prikkels, gaat ook veel subjectiever daarmee aan de slag gaan. Hè. Hij gaat er iets aan vinden, hij gaat koppelingen maken, hij gaat er angsten door creëren, hij gaat doemscenario's heel snel daardoor krijgen. Hij gaat melancholie voelen. Dit is ongelooflijk door de hoeveelheid van hersengebieden die er eigenlijk niet mee aan de slag zouden moeten gaan, er toch actief mee aan de slag gaan, waardoor het gewoon één kluwe is van heel veel denken en heel veel voelen. Daardoor gaan er ook weer automatisch veel meer stresshormonen worden aangemaakt, omdat jouw het brein eigenlijk de hele tijd op die manier aan het werken is. Dat die zegt van, dit is belangrijk, we moeten alert zijn, we moeten alert zijn. Ook al is dat niet zo nodig, totaal niet, gaat er eigenlijk een constante verhoogde aanmaak zijn van stresshormonen. En de afbraak is minder goed. Ja. En dat heeft dan weer met andere hormonen te maken. Hè. Omdat we te veel stresshormonen gaan produceren, gaat ook bepaalde zaken die de stresshormonen moeten gaan afbreken, ook veel sneller op zijn. Hè. Dus een soort van uitgeput zijn, waardoor dat we de rest van die stresshormonen minder goed afgebroken krijgen. Met andere woorden, het is niet alleen vermoeiend, het is ook stressvol, al die prikkels verwerken. Nu, dat is echt kort door de bocht wat er eigenlijk allemaal gebeurt in het brein van uw kind. En dat zorgt er dus wel voor dat wij, dat onze kinderen heel intens zijn, heel gekke dingen gaan vragen, heel veel vragen gaan stellen, blokkeren op iets waar je van denkt, maar allee, dat is nu maar een pruts. Maar in dat brein is daar aan die ene pruts. Dat is de uitkomst dat wij zien, maar daar is een gigantische verwerking aan vooraf gegaan. Daar is een gigantische risicoanalyse aan vooraf gegaan. Allee, dat is ongelooflijk hoe dat die met alles aan de slag gaan. Maar wij natuurlijk als ouders zien enkel de uitkomst van hetgeen waar dat zij overal bij stilgestaan hebben. En omdat ze ook zo klein zijn en nog niet alle woorden hebben of niet altijd begrijpen, zelf ook niet, van waar een bepaald gedrag komt. Ze kunnen nog niet altijd gaan herleiden van hoe komt het dat ik dit heb gedaan. Plus die emotieregulatie is ver van al volledig ontwikkeld en dan nog ontwikkeld. Mijn emotieregulatie is ook niet altijd optimaal op elke dag. Dat zorgt er gewoon voor dat we thuis als ouders toch wel wat heftigheid zien. En heftigheid hoeft niet altijd explosies te zijn. Heftigheid kan ook ingewikkeld denken zijn, waar dat ze helemaal in vastlopen. Heftigheid kan ook hele grote tranen zijn, krokodillentranen. Ja, alles wat eigenlijk, waar dat je van zegt van dit is eigenlijk voor hetgeen wat er aan de hand is, buitenproportioneel. Ja? Omdat we niet altijd de aanleiding hebben gezien. En zij ook niet altijd doorhebben wat de aanleiding is. Het is gewoon de manier waarop ze denken. Die emoties, die reacties, die ingewikkelde gedachten, die vraagstelling, die koppigheid, heel vaak ook, die ik liever eigenwijsheid noem, die heeft dus een oorzaak, hè. En het is wel degelijk door die hoogsensitiviteit mee te nemen in het verhaal van de opvoeding, die hoogsensitiviteit beter te leren kennen, te begrijpen, te gaan ondersteunen, dat je anders naar je kind gaat kijken, dat je je kind ook beter gaat begrijpen, dat je van daaruit ook vanuit dat begrip ook wel meer ruimte kunt geven aan wat gebeurt er, ook het gedrag beter gaat kunnen ondersteunen. En dat zorgt voor een heel ander gegeven dan wanneer dat je het allemaal nog niet weet. En dat is heel logisch natuurlijk. De rust waar heel veel ouders naar op zoek zijn bij hun kind. Hè, ze hopen dat hun kind rustiger wordt. Hè, want ze zien hun kind ploeteren en ongelukkig zijn. De rust. Die rust daar krijgen wij. Het kind start eigenlijk bij de ouder die het kenmerk leert begrijpen, leert kennen, leert zien en ook leert ondersteunen. Dus vanuit de rust bij de ouder door meer feeling te krijgen met dat onderwerp, tools daarbinnen te krijgen, hoe dat, dan komt de rust ook verder in het gezin. En dat uiteindelijk zorgt ook voor rust bij onze kinderen. Nu, heel belangrijk in dat stukje is hoogsensitiviteit is een genetisch ding, hè. Dus het wordt genetisch ook doorgegeven. Dat betekent niet dat beide ouders hoogsensitief moeten zijn. Ja, dat kan perfect zijn dat een van de twee ouders hoogsensitief is en de andere niet. Dat is ook helemaal geen probleem, mocht dat bij jullie het geval zijn. Alleen zorgt dat binnen de opvoeding al wel eens voor een verschil van mening of een verschil van kijken naar je kind. Want je hebt gewoon een ander referentiekader, hè. De hoogsensitieve ouder gaat vaak zaken gaan herkennen of door het verhoogde empathische vermogen ook het sneller toch ergens begrijpen van waar de intensiteit misschien komt. Tegenover de niet-hoogsensitieve partner of ouder gaat misschien eerder zoiets hebben van kom aan, stel u nu toch niet aan, zo erg is dat toch niet, doe nu toch gewoon dat. Hè? Of laat het nu toch gewoon los. Of och, vergeet dat nu toch. Hè? Dus je gaat andere adviezen geven aan je kind, omdat je het zelf ook anders dan ervaart. Hè? Bijvoorbeeld een niet-hoogsensitieve ouder gaat zelf misschien ook veel beter het advies laat het toch los kunnen opvolgen. Terwijl de hoogsensitieve ouder nu al weet, terwijl ik aan het praten ben, van ja, loslaten is geen optie, hè? Zolang het niet allemaal duidelijk is en verwerkt is en er zijn geen oplossingen en we weten niet wat we daarmee kunnen, is het niet zomaar eens even van, oh, ik laat het los, ik slaap er een dag over, morgen waait het wel over. Dat werkt zo niet. Dus de adviezen die de hoogsensitieve of de niet-hoogsensitieve ouder soms geeft aan het hoogsensitieve kind, Dat is soms gelijk een varken op een tang. Hè? Dat werkt gewoon niet. En dan gaat de niet-hoogsensitieve ouder zoiets hebben van: ja, maar je hebt gewoon geen goodwill. Hè? Je wilt niet naar mijn advies luisteren. Maar het advies is gewoon Chinees of gewoon niet contact. Allee, het sluit niet aan bij de mogelijkheden van iemand die hoogsensitief is. Hè? Dus, en dat stukje is dat heel normaal dat je, stel dat je allebei anders bent, hè, dus de ene een hoogsensitief brein, de andere niet, is dat heel logisch dat je vanuit jouw referentiekader bepaalde adviezen gaat geven. Dat je vanuit jouw referentiekader naar de reactie van jouw kind gaat kijken of naar het gedrag van jouw kind gaat kijken. Niet alleen zelfs volgens dat brein, ook volgens jouw eigen opvoeding en die je zelf hebt genoten, ga je bepaalde accenten leggen. En stel dat je heel traditioneel bent opgevoed geweest altijd, heel streng bent opgevoed geweest, ja, dan is dat logisch dat je met die bril, ja, die heb je ook ergens op, hè, dat zit ook gewoon ergens in jou. Misschien werkte dat perfect voor jou, want ja, je bent daar niet slechter van geworden. En dan denk je, oké, ik ga dat ook op mijn kind toepassen, want dat werkte. Maar als dat ook sensitief kind is, dan gaat dat waarschijnlijk voor een averechts effect zorgen. Voor heel veel verdriet, of nog meer woede, of nog meer onbegrip. Dus dat komt later ook nog aan bod. Dus dat is belangrijk voor jullie om even mee te nemen. Hè? Van met welke bril kijk ik naar mijn kind? Draag ik diezelfde bril? Hè? En ga ik dus misschien iets beter begrijpen van waar iets komt? Of draag ik een totaal andere bril? En is het belangrijk om toch eens even de bril die ik vandaag in dit webinar aangereikt krijg, eens even op te zetten en op die manier naar mijn kind te kijken. Hè? Want dat gaat een enorm effect hebben op het welbevinden van uw kind. Ik wou daar juist nog iets over zeggen. Hè? Het zal zeker nog wel aan bod komen verder in het webinar. Nu, een hele belangrijke om ja, die een heel mooi aansluit daarbij, denk ik, is om stil te staan van wat is het en wat is het niet. Hè? Ik weet dat heel veel hoogsens of en nu weet ik terug wat ik wou zeggen. Het lijkt daardoor dat ik zeg dat het makkelijker is voor de hoogsensitieve ouder om dit te gaan doen. En dat de niet-hoogsensitieve ouder het misschien niet goed doet. Maar daar mag je zo absoluut niet mee aan bekijken. Hè? Als het zo binnenkomt, dan ga ik echt wel nuanceren. Want een nadeel bijvoorbeeld bij de hoogsensitieve ouder is dat het hoogsensitieve kind constant zorgt voor het spiegeleffect. Hè? Dus het hoogsensitieve kind gaat de emotie van de hoogsensitieve ouder ook extreem triggeren. Dus gedoe bij het kind gaat ook zorgen bijna dat de hoogsensitieve ouder mee naar hoogsensitieve gedoe gezogen wordt en ook voor emotie of extra emotie gaat zorgen. Hè. Waarbij bijvoorbeeld de niet-hoogsensitieve ouder, als die de bril weet op te zetten, voor heel veel kalmte kan zorgen. En voor dat rationele, wat een hoogsensitief persoon of een hoogsensitief kind soms echt wel nodig heeft nadien. In die emoties is dat wat moeilijker, maar komt ook nog aan bod. Dus ga niet bekijken als oei, oei, ik ga dat niet kunnen omdat ik wel of niet hoogsensitief ben. Of oei, oei, nee, absoluut niet. Absoluut niet. Het is gewoon belangrijk voor mij dat je weet dat de niet-hoogsensitieve ouder, mocht die er in jullie geval zijn, een andere bril heeft, een ander referentiekader. Maar dat betekent niet dat dat slechter is. Integendeel, want door nu te leren kennen en nu ook te leren kennen wat die hoogsensitieve opvoeding is. Je kan perfect met een ander referentiekader die hoogsensitiviteit wel gaan leren kennen, wel gaan leren begrijpen en ook dat hoogsensitief opvoeden leren toepassen. Dus dat is absoluut geen obstakel. Zeker niet vanaf wanneer je alle inzichten hebt. Daarvoor vaak wel. Maar één keer als je de inzichten hebt, hoeft dat absoluut geen obstakel niet meer te zijn. Integendeel. Ik kan u wel zeggen dat mijn man hier vaak is misschien zorgt heel vaak opnieuw voor rust. Maar hij moet wel elke keer even zijn bril afzetten en een andere bril opzetten. En dan kan hij heel snel zorgen voor rust. Terwijl ik vaak getriggerd word door de emotie van mijn kinderen. Ondanks ik alle tools heb. Hè. Dus het is niet beter of slechter. Een ander referentiekader kan perfect dit leren en gaan toepassen. Zolang dat hij ervoor open staat. Goed, wat is hoogsensitief opvoeden nu juist? Heel belangrijk. Ik weet dat er heel veel misverstanden rond bestaan. Of dat we heel snel gaan van ja, oké, dus hij is hoogsensitief, mijn kind. Hè. En wat moeten we dan doen? Hè? Wat eieren onder gaan leggen? Of moeten we nu ja, heel de tijd dan maar zien dat alles volgens meneertje of mevrouwtje geregeld is, zodat we geen gedoe hebben, hè? Moeten we altijd maar toegeven dan, hè? Oei, oei, want pas maar op, pas maar op. Nee, totaal, totaal niet. Ik denk als je aan mijn kinderen zou vragen of ik eerder het strenge type ben of het toegeef type, zal ik maar zeggen, dan gaan ze hier heel, daar gaan ze niet over moeten nadenken. Ja, hier zijn eigenlijk best wel wat regels en afspraken. Hier zijn heel wat grenzen ook die gesteld worden. Het verschil is gewoon dat die grenzen en die afspraken heel vaak in een soort van onderhandeling gekozen zijn, hè? Waarbij wij wel als ouders de eindverantwoordelijke of de redacteurs zijn in het gegeven van oké, dit kiezen we wel en hier gaan we wel voor gaan. Hè. We zijn als ouder nog altijd wel diegene die de lijnen gaan uitzetten. Maar over die lijnen mag wel gepraat worden. Hè. Er wordt wel geluisterd naar wat het beste gaat werken voor iedereen. Dus toegeven altijd doen wij absoluut niet. Maar we gaan bijvoorbeeld wel heel vaak zien wat kan ervoor zorgen dat iets werkt. Wat kan ervoor zorgen dat onze zoon, want bij ons is het onze zoon, zich beter in zijn vel voelt? Wat kan ervoor zorgen dat hij niet volledig overprikkeld is straks na deze dag? Hè? Dus we gaan er wel rekening mee houden, maar dat is een heel ander gegeven dan toegeven en altijd maar te blijven hangen in, oei ja, want toch arme, hij is hoogsensitief. Verre van, hè. We moeten daar wel een sterke gast van maken voor later. Hè? De maatschappij is hard. Die gaat daar niet mee geholpen zijn als wij heel de tijd een softe aanpak zouden gaan pakken. Hè? Die gaat er niet mee geholpen zijn of die gaat niet groeien als wij die altijd gaan overbeschermen. Hè? We gaan die niks leren in het leven als we die van elke situatie gaan weghouden. Hè? Verre van. Maar we gaan in dat leren en in dat vallen en in dat terug opstaan, gaan wij samen met hem wel zien hoe kan je hiermee omgaan? Wat heb jij nodig? Wat is belangrijk voor jou om mee te nemen in jouw dag? Bijvoorbeeld heel stom. We zijn vandaag terug begonnen met school. Wel, in die proto's zit nu wel degelijk een briefje waar ik hem nog eens even attent op maak van jongen, drinken en eten is heel belangrijk. Hè? In plaats van deze morgen te zeggen, oei oei, ai, ai, het school begint terug en overprikkelingen, dit en daar nog garmen en we zullen straks wel dit en je moet straks niet naar een opvang, want het zal. Nee, die gaat wel naar de opvang, maar hij weet, school is echt zeer intens voor mij en eten en drinken is voor mij een basis. Ah ja, mijn mama maakt me daar even tijdens de middagpauze, dankzij een stom briefje, even terug mee op attent. Maar dat zijn dingen die hij gewoon daardoor leert en die hij gewoon daardoor ook meeneemt. En dat ik hem dat niet meer op zijn 20 jaar moet vertellen of dat hij dat niet meer zelf op zijn 30 jaar moet ontdekken. Maar dat dat voor hem gewoon bijna iets is waar dat hij van weet, oké. Dit hoort bij mij, hier moet ik op letten. Ook sensitief opvoeden is ook niet iets waar, ik weet niet wat voor pedagogische skills gaat vragen. Hè? Want heel vaak denken ouders van, ja, maar ja, Bieke, jij als therapeut. Ja, mijn man is totaal geen therapeut. En ik kan u zeggen dat ik alle kennis heb over hoogsensitieve opvoeden. Maar dat het toepassen van de hoogsensitieve opvoeding mijn man even goed lukt. En ik onderwijs je daar niet in. Ik denk dat mijn man vooral heel veel gedaan heeft, of leert, of nu toepast. Doordat ik af en toe wel heel directief zeg van, kijk, dit werkt beter bij Tuur. Hè? Of als we het op die manier doen, is dat zowel voor hem goed, maar gaat voor ons ook rust geven. Ja, die win-win, dat zorgt er natuurlijk wel voor. Hè? Dat motiveert wel om het zo te gaan toepassen. Maar hij heeft ook heel veel gezien van, ah, Bieke doet het zo. En hij probeert het op die manier ook eens. En ervaart zo ook dat het voor minder gedoe zorgt. Ja, zo is er heel veel gegroeid. Maar ik kan niet zeggen dat mijn man pedagogisch getraind is. Absoluut niet. Heeft nog nooit een opvoedingsboek in zijn handen gehad. Maar is echt heel moment dat we er attent voor zijn voor die hoogsensitieve opvoeding, kan hij dat perfect toepassen. En dat heeft echt niet te maken met het feit dat hij met mij getrouwd is. Absoluut niet. In het leven hier met onze kinderen zijn wij trouwens ook al gewoon maar een mama en een papa die ook ervaren hoe uitdagend opvoeding is, hoe uitdagend ouderschap is. Daarin zijn wij absoluut niet de pro's of de experten hier thuis. Dan zijn wij ook maar gewoon mama en papa. Maar ik zie het ook anderen, ik zie het eigenlijk aan mijn coaches die de grote module volgen, hè, waarin het grote traject waarin dat hoogsensitief opvoeden echt een volledige module is, hoor ik het constant. En zelfs bij de meest sceptische partners die in het begin zeggen, wow, echt waar, dat is ongelooflijk hoe snel dat die daarmee weg zijn. En hoe snel dat daar resultaat meegehaald wordt. Ja, dat is heel leuk natuurlijk. Hè. Dus je moet er geen 20 boeken nu voor gaan lezen. Dus dat is al fijn, hè? De voordelen van hoogsensitief opvoeden zijn supergroot. Er zijn bij mijn weten geen nadelen. Dus dat is al goed. En de voordelen zijn gigantisch. Hè. Ik heb ze hier ook even opgelijst. En er zullen er zeker nog wel zijn. Maar ik denk het basisvoordeel voor een hoogsensitief kind is dat hij zich veel beter gaat begrepen voelen. En dat is echt een fundamenteel ongelukkig gevoel van heel veel hoogsensitieve kinderen, waarvan de ouders die hoogsensitiviteit nog niet kennen of die hoogsensitieve opvoeding niet passen, is zich niet begrepen voelen. Laat maar, je begrijpt me toch niet, of och, laat me maar gerust. En dat is ook iets waar een ouder zijn hart van breekt. Hè. Dus door dit te doen, gaat jouw kind ook zich veel beter begrepen voelen, wat echt heel belangrijk is. Ook voor zelfbeeld, voor vertrouwen, voor communicatie, om toch met zijn problemen, zijn gevoelens, of haar problemen en gevoelens met u te komen praten. Er is minder drama als je hoogsensitief opvoeden leert kennen en toepassen. Ja, en dat is een win-win, hè, voor iedereen. Ze gaan merken dat jij door hun beter te begrijpen ook meer vertrouwen gaat hebben in hun proces en in ja, hoe dat ze de wereld ook ervaren. Dus zij gaan van dat vertrouwen ook mee kunnen snoepen en er gaat ook bij hun meer innerlijke rust komen. Hè. Ja, het gaat alsmaar minder lastig worden. Het gaat alsmaar minder vermoeiend worden, omdat jij het mee weet te ondersteunen, mee te dragen. Hè. Als een kind iets alleen moet dragen, of ik zeg dat tegen u, jij moet hier nu een hele dag 10 kilo dragen, dat is heel anders dan dat iemand 2 handen daarmee onder zet. Daar ga je het mee, daar ga je het eigenlijk over. Hè. Dus het gaat minder vermoeiend worden, omdat je er beter mee weet om te gaan, maar omdat je het ook wel, je kind hoeft het niet meer alleen te dragen. Het grootste voordeel vind ik een long-term hoogsensitief opvoeden is echt, daar zitten zoveel praktische tools in, dat je op short term echt meteen echt jouw succesverhaaltjes gaat creëren. Maar het grootste succes zit hem op het lange termijn niveau, hè. Als jij de hoogsensitiviteit van jouw kind leert ondersteunen, de taal vindt om die ondersteuning te doen, jouw kind neemt die taal over, neemt de tips over, voelt gewoon gaandeweg, dit is goed voor mij, dit werkt niet voor mij, dit heb ik nodig, dit helemaal niet. Ja, dan neemt hij gewoon mee voor de rest van zijn leven. Het verschil tussen een kind dat daar nu mee ondersteund wordt en die later 30 jaar wordt, is immens met de 30-jarige hoogsensitieve volwassene die op zijn 30 jaar ontdekt dat hij hoogsensitief is. En er dan nog mee moet leren omgaan. En dan moet je dus afvragen hoeveel jaren dat hij zich daarvoor al onbegrepen heeft gevoeld. Dat geeft een immens verschil in eigenwaarde, zelfbeeld, noem maar op. Dus ja, voordelen zijn gigantisch. Hè. Voor jullie zijn die ook. Hoogsensitief opvoeden gaat voor meer grip zorgen. Hè. Gaat voor meer ja, controle, maar dat bedoel ik niet op een slechte manier. Hè, want er komt later nog een aan bod, als het gaat over dominantie bijvoorbeeld. Het is niet dat we dan echt controle over onze kinderen, maar het geeft u terug een gevoel van controle. Van, ah ja, oké, ik weet wat ik ermee moet aanvangen. Ik weet als ik dat doe, dat ik dat kan doen. Of ik weet preventief dat ik nu op die manier kan interveneren. Ja, dat zorgt terug voor controle, want ik weet dat heel veel heel veel ouders van hoogsensitieve kinderen echt letterlijk zo bij mij aan de praktijktafel zaten met hun handen in het haar en zeiden: we weten het niet meer, we hebben al zoveel geprobeerd en we hebben al zoveel gedaan en elke keer opnieuw, het lukt niet en we begrijpen precies ons kind niet of ons, en we willen wel, maar het lukt niet. En elke keer zegt hij opnieuw, oh, je begrijpt me niet. Of elke keer is er opnieuw gedoe, wat we ook doen. Wel, in plaats van met je handen hier in je hoofd, in je haar te zitten, je handen voelen van, oké, ik begin dit in de vingers te krijgen. En ik weet uit welke kast dat ik wat moet gaan halen, waar mijn gereedschap zit. Ik weet hoe dat ik met mijn gereedschap kan werken. Ja, dat zorgt voor heel veel grip, voor controle, voor rust. Hè. Je gaat heel snel naar minder gedoe gaan evolueren en dat is heel veel waard, hè? Toch? Ja. Allee, dat was bij ons toch. Dat zorgt terug voor ruimte, voor ademruimte, voor rust, voor plezier. Ja, wat wel wenselijk is natuurlijk. Ja. En een gelukkig kind is een gelukkige ouder. Ja, dat is echt ongelooflijk, hè, wat voor effect dat heeft als je je kind ziet lijden, als je je kind last ziet ervaren. Hè, of zich soms ook echt gewoon altijd in die frustratie ziet gaan of in een soort van ongelukkig, depressief gevoel. Dat is echt verschrikkelijk voor u als ouder. Ja, hoogsensitief opvoeden is een handleiding. Het is gewoon een handleiding, zodat je zowel in het moment, achteraf, maar ook proactief met die hoogsensitiviteit, dat je die gaat kunnen ondersteunen. En door die hoogsensitieve opvoeding toe te passen, ga je echt wel beter gaan communiceren. Ja, ga je een bepaalde taal gaan spreken die heel sterk resoneert bij jouw kind, waardoor het ja, heel snel dat er meer rust komt. En die taal zorgt er ook voor dat die taal ook overneemt en op zichzelf gaat toepassen aan een tijd. Is dat dan ook voor niet-hoogsensitieve kinderen? Hè? Stel dat je thuis een hoogsensitief kind hebt en een niet-hoogsensitief kind. Dat is een vraag die heel veel ouders aan mij stellen. Moeten we het dan anders gaan opvoeden? Hè? Gaan we dan hoogsensitieve opvoeding moeten toepassen voor het ene kind aan en dan niet voor het andere? Of, hè? Want we willen onze kinderen niet anders gaan behandelen, dat is goed. Je moet ze niet anders behandelen. Deze vorm van opvoeding heeft ook voor niet-hoogsensitieve kinderen vooral maar voordelen. Hoogsensitieve kinderen zijn zeer gevoelig, hè? Maar een niet-hoogsensitief kind is ook gevoelig. En een niet-hoogsensitief kind leert het leven ook door te leven en door de eerste keer ruzie te hebben op de speelplaats. Allee, ik bedoel, dat is evengoed een harde maatschappij waar dat hij in terechtkomt. Dus als hij thuis ook die hoogsensitieve opvoeding kan meegenieten. Ja, is dat zeker geen nadeel? Absoluut niet. Dus dat mag je gewoon meenemen. De manier waarop dat er bijvoorbeeld heel veel aandacht wordt gegeven aan emoties en aan de ruimte te geven om een emotie er te mogen laten zijn, erover te praten. Ook de manier waarop regels hier worden bepaald, is eigenlijk altijd op vlak bij jou. Vanuit die hoogsensitieve opvoeding, maar dat doen we dus ook voor ons niet-hoogsensitieve kind, voor onze dochter. Ja, wat dat die daar eigenlijk al door geleerd heeft en nu ook toepast, is eigenlijk ook fantastisch. Ja. Is het ook iets dat hoogsensitieve of niet-hoogsensitieve ouders kunnen? Ja. Ja, en zoals ik daar straks al aanhaalde, ik zie zelfs de niet-hoogsensitieve ouder, het moment dat hij daarmee mee is, dat hij daar de profit ook van gaat zien, dat hij voelt van, hey, oh yes, oké, ik heb een ander referentiekader, maar ik heb nu iets gevonden waardoor ik wel beter aansluiting vind bij mijn kind en waardoor ik mijn kind beter begrijp en mijn kind zich ook beter begrepen voelt door mij. Dat is ongelooflijk wat voor effect dat ook heeft op die relatie tussen de niet-hoogsensitieve ouder en het hoogsensitieve kind. Ja, ik zie zelfs daardoor dat de motivatie om het toe te passen bij een niet-hoogsensitieve ouder vaak veel groter is, dat die ook veel grotere sprongen maken dan de hoogsensitieve ouder die het leert toe te passen. Ja, ik heb daar prachtige resultaten al van gezien. Kijk, jullie kind gelukkig zien, dat is het overkoepelende doel. En dat gaat elke ouder gelukkiger maken, ook de niet-hoogsensitieve ouder. Ik weet dat heel veel ouders dan zeggen tegen mij van ja, het klinkt een beetje te goed om waar te zijn, maar dat is het eigenlijk ook. Hoogsensitieve opvoeding zit vol concrete tips, vol praktische tips, praktische handvatten. Het gaat hem gewoon over de juiste. Het juiste gereedschap, hè? En het juiste boekje, hè? De juiste handleiding. Ja, je kunt een kast niet ineen gaan zetten met het boekje van het zwembad. Dat gaat niet, hè? Dus het juiste gereedschap, de juiste handleiding. En dat in een mensentaal uitgelegd, gelinkt met voorbeelden en praktische tips. Ja, op een jaar tijd gaat dat eigenlijk versteld staan van wat je bereikt. En iedereen, ook de ouders zonder pedagogische achtergrond. Ik heb genoeg bewijzen gezien. Dus dat gaat. Nu, in deze webinar ga ik jullie even laten voorproeven vooral hè, van hoogsensitieve opvoeding. Maar het is echt gigantisch uitgebreid. Hè. Vandaar in het grote traject dat er ook een volledige module aan gewijd is. Maar voorproeven vind ik wel belangrijk. En ik ga daar ook even op ingaan, want er zitten ook al wel wat praktische tips en tools in. Nu, mocht je mijn boek al gelezen hebben, Hoogsensitief Ouderschap, dan ga je ook weten dat daar verschillende triggers zijn voor hoogsensitieve personen, hè. Eén daarvan is de trigger dominantie. Nu, dat is niet enkel voor hoogsensitieve volwassenen of voor hoogsensitieve ouders zo. Voor kinderen is dat ook zo. Nu, de trigger dominantie is echt wel iets waar dat we heel sterk bij stilstaan bij hoogsensitief opvoeden. Want de dominante, en of laat het ons eerder de traditionele manier van opvoeden, als we die gaan toepassen, zoals dat we die misschien zelf gekend hebben, ja, dan ga je merken dat gaat voor heel veel weerstand zorgen. Dat gaat voor heel veel gedoe zorgen. Dat gaat ofwel voor heel veel tranen zorgen. Hè. dat hele strenge, dat hele bepalende, dat hele dominante manier van ik ben de ouder en jij bent het kind, dus zo is het en niet anders, dat gaat een enorm. Dat gaat het eigenlijk onderuit halen. Een trigger mag je echt zien als iets dat een hoogsensitief persoon allergisch aan is of hem of haar helemaal uit evenwicht brengt. En opvoeding is vaak iets heel dominants, hè. Ik ben de mama of ik ben de papa en jij hebt naar mij te luisteren. Ik heb een paar zaken aangehaald die daaronder horen, die je misschien wel herkent. En je hebt niks fout gedaan, hè? Dit is waarschijnlijk ook omdat je het zelf zo altijd hebt gehad. En daar is niks mis mee, hè? Alleen niks mis mee in de zin van, je hebt daar niks fout mee gedaan, hè? Als je het niet anders weet, ja, dan is het logisch dat je het op die manier doet, hè? Maar het minimaliseren, het in strijd gaan met je kind, het afblokken, hè? Stop nu maar gewoon met wenen, hè? Of daar moet je toch niet aan denken, of het gaan vergelijken met andere kinderen, of het afdwingen, het oplossen van, allee, kom, hè? We doen het zo, ik bel naar de juffrouw en klaar. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen dat gaat averechts werken voor een hoogsensitief kind. Daar gaat hij zich vooral heel onbegrepen door voelen, heel ongelukkig door voelen, en misschien ook de nodige weerstand of woede of frustratie bij gaan tonen. Hè. Dus bij hoogsensitief opvoeden gaan we dat vervangen. We gaan zien dat we met al die zaken anders gaan omgaan. En daarmee bedoel ik niet zozeer dat je er eieren onder moet gaan leggen of dat die alles maar mag. Absoluut niet, hè. Maar we gaan in plaats van het gaan minimaliseren, de emotie van ons kind, gaan we het benoemen, hè. Ik zie dat je het hier heel lastig mee hebt. Of ik zie dat het echt heel veel effect op jou heeft. Of ik zie dat dit voor heel veel tranen zorgt. Of ik zie gewoon, of ik hoor gewoon aan jouw stem dat jij het hier niet met mij eens bent, hè. Het benoemen gaat veel beter zijn dan het minimaliseren. Het dus eigenlijk gewoon de ruimte eraan te geven. Niet aan het gedrag, daarmee bedoel ik niet, ik zie dat je broer aan het afmotten bent. Hè. Dat mag absoluut niet, maar ik zie dat het je heel veel doet. Hè. Ik zie dat je dat je dit extreem lastig vindt. Hoogsensitief opvoeden. Zit ook in het leren luisteren zonder te onderbreken en zonder oordeel. Dat is ook heel belangrijk, omdat je hoogsensitieve kind zoveel denkt en nog heel sterk in de emotie zit en daardoor geen logische zinnen gaat kunnen, in eerste instantie gaat kunnen gebruiken, dat je het even gewoon laat ventileren. En dat het doel moet niet zijn van, maar ik moet alles kunnen begrijpen, maar gewoon van, oké, laat maar eens alles door elkaar lopen en zodat die stress kan zakken. Hè. En ik ga daar niet meteen op oordelen en ik ga ook niet meteen onderbreken, want onderbreken, je gaat dat al gemerkt hebben bij een hoogsensitief kind, op het moment dat je kind gaat onderbreken, dan kan het zijn dat hij helemaal stopt met praten of nog bozer wordt. Hè. Dus gewoon even laten razen, ventileren, niks op zeggen. Hè. Dat is een hele belangrijke in plaats van de strijd aan te gaan. Want dat is toch niet waar? En het is niet waar, ik heb toch. Nee, laat het even. Hè. Het gevoel loskoppelen van het kind is ook een hele belangrijke. Hè. Dus niet je bent boos, want jouw kind is jouw. Stel dat je jouw kind Tuur noemt, zoals onze zoon, dan is dat is Tuur. Dat is niet boos. Hè? Dus dan ga je zeggen van, ja, ik zie dat je, kan het zijn dat je je boos voelt of ik hoor aan jouw stem heel veel boosheid. Klopt dat? Hè? Dus zie dat je niet gaat identificeren met een gevoel. Want eigenlijk op het moment dat ze al daar zijn, ja, voelen ze zoveel dat ze inderdaad bijna de hele emotie al belichamen, zonder dat we dan ook nog eens gaan zeggen dat ze die emotie zijn. Ja, dus dat is meer een taalstuk, maar toch een hele belangrijke. Het gevoel erkennen, daar kom ik later nog op terug in dit webinar. En een hele mooie tip is ook, we gaan heel vaak gebruiken van als dan, hè, als jij nu niet dit, als jij nu niet stopt met wenen, ja dan, blablabla. Ga keuzes maken, hè, of ga keuzes geven, hè. Geen ultimatum. Als dan is een ultimatum. Dat voelt alsof dat je met je rug tegen de muur gezet wordt. Tegenover je zegt van, kijk, ofwel ga je me nu rustig vertellen wat dat er gebeurd is en kan ik luisteren, ofwel ga je nu gewoon nog eens even heel hard buiten staan en roepen, zodat het eruit kan. In plaats van, ja, maar als jij nu niet stopt met roepen, dan kan ik niet luisteren, hè? Dat gaat voor heel veel of woede zorgen bij je kind, ofwel gaat hij gewoon stoppen. Niet wel is ook een hele goeie bij hoogsensitief opvoeden, wat heel sterk werd van ja, nee, je kan nu niet die koek eten. Ik zeg nu maar iets. Wat wel kan, is die koek al opzij leggen voor straks. In plaats van gewoon te zeggen: nee, dat gaat niet. Ze gaan altijd willen weten waarom dat niet gaat. Ze gaan altijd toch proberen. Iets te, ja, dat toch, dat blijven daarom zeuren en zagen. Als je bij de niet-wel-regel werkt, dan ga je eigenlijk heel snel, ja, een heel ander effect geven. En ruimte en verbinden. Ik ben er voor u. Denk maar eens even na wat je nu kunt doen, of dat ik iets voor u kan doen. Of ja, ik zie gewoon dat je heel veel tranen hebt en ook heel alleen dat je. Dat je wilt roepen en weet je wat, roep maar. Ik ben gewoon in de keuken, want ik moet de patatten wel gaan schillen, anders hebben we straks geen eten. Maar kom maar, hè. En ik kom af en toe ook wel eens naar u kijken. En je gaat merken dat de storm rapper gaat liggen dan dat je denkt. Hè? Dan dat je misschien verwacht had. Want hoe meer ruimte het ventileren krijgt, de emotie krijgt, hoe sneller het eigenlijk gaat zakken. Hoe vrijer dan een storm kan waaien, hoe minder brokken dat ze maakt. Doe een windhoos in een veld of een windhoos in een dichtbebouwde buurt. Je gaat andere schade hebben. Hè? Dus hoe meer de emotie eigenlijk gewoon benoemd kan worden, want ik zie dat jij heel erg roept of dat ik zie jou heel hard teleurgesteld kijken, wil je er iets over vertellen of heb je iets nodig van mij, dan ga je merken dat na het ventileren of na het uiten van de emotie, dat het eigenlijk heel snel gezakt is hoor. Er is altijd nog wel eerst een climax, dat wil ik u ook nog wel even zeggen. Hè? De meestal is er nog altijd nog even een piek, zeker wanneer ze de ruimte krijgen. Om een intense emotie te laten zien. Even, dan mag het en dan komt het er echt ruw en rauw uit. En daarna zit het echt. En die stresshormonen zakken gewoon mee. Die emoties, hè, van uw kind. Ik weet dat heel veel ouders dan aan mij vragen van, maar ja, soms in één keer vraag ik gewoon van, zeg jongen, heb je een boekentas weggezet? En dan is dat. En dan begint je te roepen. En dan denk ik echt van, maar allee, van waar komt dat nu in één keer? Ja, er is niet altijd een duidelijke aanleiding. Het is gewoon een hoogsensitief kind. Dus die uitbarsting is waarschijnlijk die laatste druppel in uw kind zijn een emmer. De angst dat je ineens hoort bij je kind en dat je denkt, maar allee, dat gaat nu toch maar over een spinneke. Dat kan zijn dat je kind bij dat klein spinneke terugdenkt aan een paar enge beelden dat hij op YouTube heeft gezien of aan een verhaal op Karrewiet, het jeugdjournaal, dat er tegenwoordig in België ook giftige spinnen rondlopen. Allee, daar zit echt wel iets aan vooraf. Het lijkt heel vaak alsof het vanuit het niets komt. Maar dat is het niet. Nu, uw kind gaat in die emotie ook niet kunnen zeggen van waar het komt. Eerst moet die emotie even kunnen zakken. En dan kan je wel gaan vragen van, waar komt dat nu? Wat zat er nu achter die uitbarsting? Wat zat er achter die tranen? Wat zat er achter Die teleurstelling, hè, noem maar op. En dan is dat wel echt onderzoeken waard. En heel vaak gaan we patronen zien terugkomen, hè. Is dat bijvoorbeeld wanneer dat ze te lang niet gegeten hebben, hè? Of komt dat van het op zijn van school, hè? Of na overprikkeling. Overprikkeling hoeft trouwens niet altijd iets negatiefs te zijn, hè. Het kan ook een hele leuke dag geweest zijn, hè, vol prikkels. En dat je dan echt denkt, maar en waarom zit jij hier nu zo tegen mij te roepen? Hè, wees eens dankbaar, we hebben een keileuke dag gehad. Nee, je kind is gewoon zodanig overprikkeld, ook al was het keileuk, en kan dan op het einde gewoon niks meer reguleren. En al die stress dat hij toch heeft opgebouwd, door de hoeveelheid aan informatie dat hij heeft binnengekregen en heeft moeten verwerken, zorgt voor die vervelende emotie op dat moment. Dat is niet geen ondankbaarheid, of dat is niet omdat jij iets verkeerd hebt gezegd of hebt gedaan, mijn kind ook niet. Het moet er gewoon uit, hè. Onbegrip, onrecht, dat kan er allemaal onder zitten. Die negen triggers kunnen eronder zitten. Allee, ja, die emotie komt niet zomaar ergens van. Alleen bij een hoogsensitief kind is die emotie ook wel echt altijd direct. Als ze er is, dan is er. Daar gaat het niet naast kunnen. Je kunt van alles doen, hè. Hier staan maar een paar dingen in want je kunt heel veel doen. Bijvoorbeeld ontprikkelen is ook al een hele les op zich in het grote traject, hè. Hoe dat je bijvoorbeeld om kan gaan met ontprikkelen, preventief, in het moment achteraf. Maar eten op tijd, eten en drinken is bijvoorbeeld een hele belangrijke, hè? Waardoor dat ze beter met de prikkels kunnen omgaan, waardoor ze ook beter met de stress kunnen omgaan. Ademhaling is heel preventief, hè? Ook in het moment, hè? In het moment, wat kan jij doen binnen die opvoeding, hè? Of binnen dat hoogsensitief opvoeden? Ja, is die ruimte geven aan die emotie, is het erkennen, het benoemen, het verbinden, het blijven benoemen dat je hem graag ziet. In het moment als je toch voelt als hoogsensitieve ouder van ik heb er nu echt het geduld niet voor, de fakkel doorgeven, hè, waardoor dat een andere wel het geduld kan opbrengen om even die emotie op te vangen, waardoor dit die emotie ook veel sneller kan zakken, hè. En nadien is er zoveel mogelijk, hè. Het herstellen mocht het nodig zijn, het onderzoeken van waar kwam die emotie, hoe kunnen we dat de volgende keer gaan aanpakken, hè. Ik heb dit nu al een paar keer gezien, of gewoon heel simpelweg zeggen van, oké, het is eruit en kom, we hebben het nu nodig, is aan een knuffel, hè. En dan praten we er daarna wel over, of we kijken wel of dat er nog iets over gezegd moet worden. Het zit hem heel vaak in kleine nuances. Hè. Die hoogsensitieve opvoeding, in de woorden die je gebruikt, in de vraagstelling die je gebruikt, in het rekening houden met de prikkels, in het evenwicht zoeken tussen op tijd ontprikkelen, maar ook op tijd de juiste prikkels aanbieden. Want een hoogsensitief kind dat onderprikkeld is geraakt, dat is ook geen pretje. Daar hoeven ze zelfs niet altijd een high sensation seeker voor te zijn. Ook gewoon hoogsensitieve kinderen hebben zonder high sensation seeking ook de juiste dosis prikkels nodig. Hè? Of de intellectuele prikkels, de fysieke prikkels. Allee, ja. Dus het is als ouder, hè, in die hoogsensitieve opvoeding toch wel heel alert zijn en weten om te gaan met over- en onderprikkeling. Hè? Het is het creëren van voorspelbaarheid en duidelijkheid. En dat zit hem bijvoorbeeld in regels, afspraken, rituelen, structuren aanbrengen. Hè, die je dan ook samen met je kind gaat bekijken en ja, die lijnen gaat uittekenen. Maar het zit hem ook in het leren die hoogsensitiviteit kennen, waardoor dat je ook het vertrouwen begint te krijgen in het eigen tempo van je kind. Want een hoogsensitief kind heeft een totaal andere tempo van met veranderingen omgaan, met nieuwe dingen omgaan, met dingen te leren ook. Die zijn op sommige dingen precies 10 jaar vooruit, hè, dat je denkt, maar allee, daar hoefde jij nu toch allemaal nog niet te kunnen of te kennen of u mee bezig te houden. En sommige dingen, daar lijkt het van alsof dat ze achterlopen, hè. Maar als je dat allemaal begint te kennen, Dan is dat ongelooflijk wat voor effect dat dat ook heeft. Hè? Dat je ook weet van, ah, oké, dit hoort bij die hoogsensitiviteit, dus dat is normaal, dat is een ander tempo. En dat komt nog wel. Hè? Bijvoorbeeld, dat gaat over leren fietsen, zinnelijkheid, de manier van hoe dat ze hun huiswerk aanpakken, of leren leren, of noem maar op. Hè? Dat zit allemaal binnen dat hoogsensitief opvoeden. Het zit hem ook bijvoorbeeld in het in verbinding blijven met je hoogsensitief kind. En daarin zit bijvoorbeeld al een heel belangrijk onderdeel in je kind proberen te begrijpen. En dat is al sowieso verbinden. Hè. En het herkennen van een negentriggers. Het samen herkennen. In eerste instantie ga jij ze herkennen en ga je het ook aangeven aan je kind van oké. Je loopt hier nu in vast of je loopt hier tegenaan. En dit en dit en dit kunnen we op zo'n momenten doen. Waardoor jouw kind dat automatisch ook na een tijdje zelf leert toe te passen. Hoogsensitief opvoeden is dus eigenlijk een handleiding. Simpele inzichten en tips, maar die door hun simpelheid, zeg juist, eigenlijk ook heel geniaal zijn. En het zijn de tips samen die het te maken. En die echt heel snel resultaat kunnen leveren. Die gewoon uw aandacht vragen en uw alertheid. Maar niet, ik weet niet wat voor kwalificaties. Hè. Maar dat zorgt wel, dat juiste boekje en het juiste gereedschap zorgt het wel voor dat jij je kind gaat kunnen helpen bij de typische uitdagingen die een hoogsensitief kind ervaart in het leven. Van de kleinste uitdagingen tot de grootste. Hè. Denk maar aan dat perfectionisme dat zich heel snel kan ontwikkelen tot faalangst. Of het moeilijk in slaap vallen, of het moeilijk doorslapen, de veranderingen, het overleven op school. Want echt waar, school is echt is sowieso overleven, denk ik, voor elk kind. Maar voor een hoogsensitief kind is dat echt gewoon. Ja, dat overleven. Ja, ik kan het eigenlijk niet echt goed anders uitleggen. Het negatieve denken, het negatieve zelfbeeld. Allee, voor al die zaken zijn er eigenlijk is er een handleiding en dat is dat hoogsensitieve opvoeden. En dat is gewoon een basis. Hè? Dat is de basis voor rust, voor zelfcontrole en zelfzorg en eigenliefde voor de rest van hun leven. Dus als jij dat nu weet te installeren en daarvoor open staat en daarin wil groeien, ja, dan is dat de basis voor hoe jouw kind ook om leert gaan met zichzelf en zijn of haar hoogsensitiviteit. En het verschil tussen een kind dat die hoogsensitieve opvoeding heeft gehad als kind, en nee, wacht, het verschil tussen een volwassene die heeft kunnen genieten van hoogsensitieve opvoeding, of een volwassene die dat eigenlijk vooral vaak gevoeld heeft in zijn leven dat ze hem niet begrepen. Het is een immens verschil. Ja. Dus dat is de win van hoogsensitief opvoeden is gigantisch groot. Voilà, ik hoop echt dat je wat meer inzicht hebt nu over wat die hoogsensitieve opvoeding juist is. Dat die ook echt wel haalbaar is. Dat die enorm veel voordelen heeft en heel snel positief resultaat kan hebben. Dat het echt een essentieel onderdeel is in het geluk van je kind, in de rust van je gezin. En ik hoop dat de dingen die ik heb aangehaald, dat je die zeker al eens kan gaan proberen in te zetten. Is te gaan zien wat dat juist doet, wat dat al oplevert. Die kleine bewustwordingen kunnen al, ja, die kunnen al, zo verleg je de stenen, hè? En zo kan je verder wandelen, hè? Dus, en ben ervan overtuigd dat iedereen dat kan. Echt waar. Ik wens jullie heel veel succes. En diegenen die het webinar bekijken vanuit de Village, je weet, je bent niet alleen. Er komt nog een Q&A over. Er is nog een hoogsensitieve koffie hierover, waardoor dat je ook, je ook niet alleen voelt in het ouderschap van een hoogsensitief kind. Diegenen die het webinar los hebben bekeken, ja, je bent nog altijd welkom om in te stappen in de Village. Ja, zo'n beetje de warmste plek, denk ik, ja, die er is. En waar dat je niet alleen die warmte voelt, maar ook nog eens weer extra inzichten en tips krijgt. En diegene die helemaal wil doorgroeien en zeggen van oké, dit moet ik hebben, daarvoor is het grote traject er, hè, het hoogsensitief opgroeien. Dus ja, er is zoveel meer over te vertellen. En echt waar, het werkt. It sounds like magic. Maar ene keer als je door hebt hoe dat werkt, is het ook wel een beetje magie. Heel veel liefs en nog een hele fijne dag, avond. En het gaat jullie goed.